Touché.
Touché met ons literair geweten Luc Korevits. 36 jaar lang was hij de directeur van Behoud de Begeerte. Tot nu, hij houdt er vervroegd mee op omdat Alzheimer zijn hoofd is binnengedrongen. Het korte termijn geheugen is wat verstoord, maar de vroege herinneringen zijn nog lang niet uitgewist. Hij was het die in 1984 de toen nog piepjonge schrijver Tom Lanois een podium gaf. Behoud de Begeerte had de missie om literatuur dezelfde ampleur te geven als muziek tijdens een live tournee. Saint-Amour zorgde voor de grote doorbraak. Namen als Remco Kampert, Connie Palme of Dimitri Verhulst sierden maar wat graag zijn affiche. Ook al oogste hij veel applaus, toch liep hij ook grote opdrachten en subsidies mis. Maar hoe moet het verder? Welke impact heeft het begrip tijd op zijn leven? Wat is de kracht van woorden? En gaat hij Hugo Claus achterna? Dit is Touché met Luc Korevits. Een zeer goede middag.
I was dreaming, in my dreaming, well of an aspect, bright and fair. And my sleeping, it was broken. But my dream, it lingered near. In the farm of shining valleys, where the pure air rarefied. And my senses, a newly opened, I will waken into the cry. Let the people, have the power, to redeem the work of fools upon the meek. The grace is showered. It's decree. The people rule.
We will have the power. We will have the power. We will have the power.
We will have the power. Believe it. Aspects became suspect and bending low as if to hear. And the armies ceased advancing because the people had their ear. And the shepherds and the soldiers.
Geweldige live versie is dit. People Have the Power van Patti Smith hier met Stuart Copeland en koor natuurlijk. Ze zong het in New York in 2019, maar ze heeft het meerdere keren gedaan op deze manier. Luc Korevits, het is een versie die aangrijpt. Hè?
Ja. Ik moet zeggen dat ik jaloers ben op dat koor. Ik zou er doodgraag tussen gestaan hebben. En je zou mij waarschijnlijk gehoord hebben, mocht ik er tussen gestaan hebben. Het is zo. Het is jammer dat we niet de gelegenheid om het liedje tot helemaal op het einde te
we
laten.
We kunnen het laten doorlopen terwijl jij verder vertelt. Geen probleem.
Helemaal op het eind zegt ze: use your voice. Mm-hmm. Wat ik de nagel op de kop vind. Daar gaat dat liedje over. De kracht die moet uitgaan van de mensen zelf. En de mensen, als ze willen, iets kunnen veranderen.
Ja.
En dat het gaat traag, zulke dingen. Ik zou willen dat dat iets vlugger gaat. Maar het is wel zo dat, dat alle grote revoluties uiteindelijk toch gedragen zijn door het volk. En dat het toch het volk is die de macht in handen moet nemen. En op alle mogelijke vlakken, ook de vrouwenbeweging. Alle soorten emancipaties moeten van onderuit gebeuren. De ontkerstening is ook onderuit gebeurd. Het is niet gebeurd van bovenaf. Weliswaar hebben intellectuelen het voortouw genomen, à la Gerard Walschap. Maar kunstenaars doen dat ook heel vaak. Maar het is tenslotte toch het volk die het moet dragen.
Ja. People have the power, maar we zitten midden in de Poëzieweek ook weer gemerkt hoe krachtig woorden kunnen zijn. Hè? Als we even terugblikken naar de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, was vooral het optreden van Amanda Gorman, de jonge dichteres, wat wereldwijd enorm is opgemerkt. Voorbije week, hier bij ons op Radio 1, heeft Stijn de Pape een gedicht geschreven en voorgelezen. Ook dat is heel snel virtueel gegaan. Merk je daar ook de kracht van poëzie, dat die toch altijd opvalt op zo'n momenten, dat mensen daar toch wel heel erg veel in zien, belang aan hechten?
Ja, het heeft ook... Er zit ook een beetje een duister kantje aan, dus namelijk dat poëzie eigenlijk, er is niemand die poëzie koopt, er is niemand die poëzie leest, maar in gevallen van nood wordt de noodzaak van poëzie duidelijk. En bij sterfgevallen en bij geboortes grijpt iedereen naar poëzie.
Vreemde tegenstrijdigheid.
Een vreemde tegenstrijdigheid. En in het geval van die jonge dichteres, ja, dat was overweldigend goed. Ik vond het, als ik het achteraf het gedicht las, als gedicht niet, denk ik niet iets dat een klassieker gaat worden, maar het zal wel een klassieker worden, omwille van de inhoud en op de manier waarop ze het bracht. Aha. De manier waarop ze het verwoord heeft, vond ik niet echt poëzie. Dit klinkt negatief en dat doet niets af van de kracht en de manier waarop die jonge dame dat bracht. Dat was buitengewoon. Uh-huh. Overigens, die hele inauguratie vond ik ook buitengewoon. Ook de speech van Biden zelf was ook heel goed, maar niet vergelijkbaar met wat die jonge dame deed.
Maar om maar te zeggen, de kracht van woorden.
Ja.
Het is soms ook wel zo dat als woorden goed gekozen zijn, dat je er helemaal niet zoveel nodig hebt. Hè?
Nee. Ja. Het juiste woord op de juiste plek en op het juiste moment natuurlijk. Maar je hebt er toch ook mensen voor die verstand voor nodig, die er verstand van hebben om die woorden in het juiste gelid te brengen. Bijvoorbeeld een van mijn echt favoriete regels is een regel van Leonard Nolens. Mijn benen doen pijn van het niet naar je toe kunnen komen. En vind ik zo'n gigantisch goede regel. En je kunt dat op persoonlijk vlak, op heel gelimiteerd vlak, in een amoureuze context zetten. Maar het is eigenlijk ook een basisregel van de fundamentele eenzaamheid van alle mensen. Mijn benen doen pijn van het niet naar je toe kunnen komen. En dat is één zin. En dat geeft alles weer.
Mm-hmm. Het is ook één zin, denk ik, die je hebt meegebracht. Een fragment uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776.
Ja. Dat alleen al is verbluffend dat het van 1776 is.
En die je hier absoluut wil voorlezen. Zullen we het eerst eens lezen?
Ja, omdat het... Ja, ik zal het lezen. Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen als gelijken worden geschapen. Dat zij door een schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd. Dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk. Dat is een fragment, hè? Maar dat zinnetje is... dat is de grondwet van... Dat zou de grondwet van de samenleving moeten zijn. Maar helaas zijn we 250 jaar verder bijna. En helaas is slechts een beperkt deel van de wereldbevolking kunnen genieten van de waarheden die in deze zin staan. Mm-hmm. Het laatste zin in het nastreven van geluk is natuurlijk bekend onder The Pursuit of Happiness. Waar we trouwens ook een programma met die titel over gemaakt hebben in het kader van de vluchtelingenproblematiek. En het is zo... deprimerend als je ziet hoe wij rijke, zelfgenoegzame westerlingen omgaan met vluchtelingen. Deze week, eergisteren, las ik in de morgen, geloof ik, dat in Lesbos die nieuwe vluchtelingenkampen niet eens stromend water hebben nog steeds. De manier, de onwaarschijnlijke ongastvrijheid waarmee we met die mensen omgaan. Het feit dat er bijvoorbeeld alleen dat al, het feit dat Saskia de Koster met een secte van Saskia begint, wat wij een beetje ondersteund hebben, is op zich ook toch veelzeggend. Het feit dat er nog wereldwijd homohaat bestaat. Het feit dat in Saudi-Arabië pas sinds vorig jaar vrouwen mogen met de wagen rijden. De armoede hier bij ons, maar vooral ook de armoede wereldwijd, die schande, dat die nog altijd bestaat en die hier al wordt aangekaart, moeten we ons eigenlijk over schamen dat we dat niet zo vlug mogelijk met dezelfde energie zoals we nu aan het zoeken zijn om iedereen te vaccineren, een vaccin moeten zoeken om al die fundamentele mensenrechten waar te maken. Mm-hmm.
Heeft in die zin de literatuur de wereld kunnen verbeteren, denk je?
Ik denk dat de literatuur er zeker en vast toe bijgedragen
heeft.
De vraag die Antwerpen 93 destijds stelde, kan kunst de wereld redden? Dat was het antwoord bijna toen overal nee op, maar ik denk van wel. Ik denk dat in elk geval kunst een... het soort het kanarievogeltje in de koolmijn is, of kunst een motor is om gedachten in gang te brengen. En ik denk dat literatuur er inderdaad ook aan bijdraagt. Niet dat het de functie is van literatuur, maar het zijn schrijvers die de literatuur gebruikt hebben met een talent en met kunstvernuft die dingen onder ogen gebracht hebben op de manier dat ze voor iedereen of voor toch de mensen die het lazen aannemelijk waren.
Bobby Jean. Hij zong het live in de zomer van 1985, Bruce Springsteen, in het Giant Stadium in New Jersey. Luc Horowitz, je wou heel graag een live versie. Wij bedienen je graag.
Dank u wel.
Waarom wou je dit nummer laten horen, Bobby Jean?
Dat is een nummer voor alle geliefden die om een of andere reden uit het leven verdwenen zijn. Mm-hmm. En ik vind het ook een smachtend lied. Ik ben een heel grote fan van Springsteen. En er zit ook, als je mij dit hoort zingen op de radio, het is ook een biografisch verhaal. Hè?
Ja.
Dus die Bobby Jean heeft bestaan, is ook een vroegere vriendin van hem. Hij is dus effectief ook naar die moeder gegaan en heeft, waar is ze? Enfin, dat is duidelijk twee mensen die op hetzelfde spoor zaten, die veel overeenkomsten hadden, maar op een of andere reden voor die ondergrondelijke wegen van het leven uit elkaar geraakt zijn. Daar gaat bijvoorbeeld ook If You See Us Say Hello van Bob Dylan over, ook bij je geliefdes. En ik denk dat iedereen vanaf zijn 12e tot zijn 80e dat soort ervaringen heeft.
Mm-hmm. En het was ongetwijfeld moeilijk kiezen tussen al die goede nummers van Bruce Springsteen. Het is Bobby Jean geworden. Ik heb dezelfde vraag gesteld als het gaat over literatuur, om een favoriet fragment te kiezen. Ook dat was een aards moeilijke keuze, wat ik volledig begrijp. Ja. Luc Horowitz zorgt alleen maar voor keuzestress natuurlijk. Maar na veel twijfel kwam je toch op één fragment uit. Uit Godenslaap van Erwin Mortier.
Oh ja.
Een roman over een vrouw die terugblikt op haar leven. En niemand kan een literair fragment beter voorlezen dan de auteur zelf. Ik heb het aan Erwin Mortier gevraagd om dit speciaal voor jou te lezen.
Natuurlijk was ik jaloers. En ik ben het nog steeds. Jaloers op de schilders, op hun woordenschat van koloriet. Jaloers omdat ik de taal niet kan fijn stampen in een mortier en haar goeddunken vloeiend of pasteus kan maken door er olie doorheen te mengen. Nog een nieuwe kleur kan scheppen door wat poeder van het ene woord en wat poeder van het andere toe te voegen. Jaloers ook omdat er geen taal bestaat waarmee je eerst een ondergrond kunt aanbrengen, die door het kleurenweefsel dat je er bovenop legt, heen blijft schemeren. Jaloers, omdat ik een taal zou willen die geen betekenis draagt, maar bovenal intensiteit. Een betekenis die aan de betekenis ontstijgt en die je niet zozeer zou moeten lezen, als wel bezien, met de geletterdheid van het oog, de eruditie van het netvlies.
Fragment uit Godenslaap, voorgelezen door de auteur zelf, Erwin Mortier. Waarom raken deze woorden jou zo, Luc?
Het is een stilistisch perfecte tekst. En ik denk dat iedereen wel eens de ervaring heeft dat hij, als hij één zin uitspreekt, er eigenlijk tegelijkertijd vijf zou willen uitspreken. En als hij één woord wil zeggen, eigenlijk vijf woorden zou willen zeggen, om precies genuanceerd weer te geven wat hij bedoelt. De tekst gaat eigenlijk ook een beetje over de onmacht van gesproken communicatie. Maar tegelijkertijd is die tekst zo goed dat het probleem dat die tekst aankaart, daar heeft die tekst zelf geen last van. Mm-hmm. Omdat die tekst zo goed weergeeft waar het over gaat. En die vergelijking met schilderkunst, dat je een grondlaag zou moeten kunnen aanleggen, dat je poeder zou moeten kunnen toevoegen aan het poeder van een ander, om dat allemaal meer genuanceerd te maken. Vond ik toen, ik dat was overigens een fantastisch goed boek, gewoon te slapen. Maar dat fragment vind ik al altijd zo'n goed fragment, omdat het ook in deze tijd veelzeggend is.
Uh-huh.
Omdat het pleit voor nuance. Omdat het pleit voor gelaagdheid. Omdat het pleit voor twijfel ook. Omdat het pleit voor een poging te doen om zo gelaagd mogelijk en zo duidelijk mogelijk en zo genuanceerd mogelijk en zo veelzijdig mogelijk en zo veelkantig mogelijk iets gezegd te krijgen. En de essentiële dingen, bijvoorbeeld, soms wil je aan een geliefde iets zeggen en het lukt niet. Ook al zijn daar alle geëikte zinnen voor, maar het lukt niet omdat alles is complex. De waarheid is complex, de wereld is complex en het leven is complex. En in de politiek, helaas, en alle respect voor politiek, maar soms worden die dingen versmald tot slogans. Mm-hmm. En tot eenduidige dingen. Dit is het tegenovergestelde. En dit tegenovergestelde is waar ik natuurlijk, net als Erwin, voor pleit. En als ik even van de gelegenheid mag gebruik maken. Zeer bedankt dat je Erwin gevraagd hebt en dat Erwin dat willen doen heeft. En om hem te bedanken wil ik ook even reclame voor hem maken. Want vanavond treedt hij op in Gent. In een programma dat Verkleerde Nacht heet. En dat gedicht, dat vers van Leonard Nolens, dat ik daarnet genoemd heb, komt uit zijn gedicht Verkleerde Nacht. Ja. Met meer in de pijn van het niet naar je toe kunnen komen. Komt uit zijn fantastisch gedicht Verkleerde Nacht. En vanavond leest Erwin een tekst met dezelfde titel. Bij muziek van Schoenberg, geloof ik.
Behoor jij zelf tot het jaloerse type?
Alleen op professioneel vlak.
Als het gaat over schrijvers, met uitbreiding ook schilders?
Dat zou ik zijn als ik zelf daar talent voor had, maar dat heb ik niet. Uh-huh. Ik ben jaloers op als bijvoorbeeld iemand in mijn vak iets gedaan heeft dat ik zelf niet uitgevonden heb, of dat iets dat beter gedaan heeft dan ik. Dan ben ik daar jaloers op. Niet zo vaak voor, moet ik zeggen. Maar ik sta wel vol bewondering.
Want zijn jouw twee passies, hè? Literatuur, maar ook schilderkunst.
Ja, ook schilderkunst, ja. Zeker vast, maar voor de rest jaloersheid op persoonlijk vlak is niet aan mij besteed. Dat heb ik eerlijk gezegd, denk ik niet. Ik vind monogamie ook iets voor luie mensen eigenlijk. Dus Ik ben daar niet mee bezig. Maar wel op artistiek vlak. Ik zou dat ook willen kunnen. Ik zou ook zo'n tekst willen kunnen
schrijven. Heb je dat geprobeerd?
Als tiener. Maar dat is nu net het voordeel van buiten begeerte geweest. Omdat ik van meet af aan met hele goede schrijvers gewerkt heb. En al onmiddellijk zag, niet aan beginnen. Ik bedoel, je moet je beperkingen kennen.
En het schilderen, ben je daar ooit aan begonnen?
Nee, nooit. Nee. Maar ik hou er wel heel veel van, zoals ik ook heel veel van literatuur hou. Maar ik heb ook voor schilderen bijvoorbeeld heb ik absoluut geen talent. Ik zou misschien wel kunnen een behoorlijke tekst op papier zetten. Maar dan is het nog geen kunst.
Hoe groot is de liefde voor Rembrandt?
Heel groot. Vooral voor zijn zelfportretten. Omdat toen u mij vroeg wat kunstwerk heeft u het meest aangegrepen. En dat ook weer een redelijk moeilijke vraag. Maar inderdaad, de zelfportretten van Rembrandt fascineren me al van toen ik 20 was. Misschien is dat ook een vergissing. Omdat Rembrandt is ook een getormenteerd kunstenaar geweest. Van zijn 5 kinderen is er maar 1 geweest die hem overleefd heeft. Hij heeft moeten meemaken dat zijn zoon op 27-jarige leeftijd een jaar voor hij zelf gestorven is, overleden is. Hij heeft financiële problemen gehad. Hij was denk ik ook een moeilijk man. Hij moest zijn huizen verkopen. Enfin, zijn vrouwen zijn gestorven. Hij had zijn eerste vrouw is gestorven, dan is hij, had hij een vriendin, daar is hij mee in ruzie gevallen. En dan zijn derde vrouw, waar hij verplicht in concubine moest mee leven, is dan ook gestorven. Dus hij heeft veel persoonlijk leed gehad. En ik, van meet af aan, herkende ik in die, of zag ik in die zelfportretten van Rembrandt. Een man die met een heel vermoeide blik, zo'n op een verbittering af blik naar de mensen keek. Zo ook een blik van kust nu mijn kloten. En ik, een afstandelijke blik ook, een ontgoochelende blik. Een ontgoochelde blik van iemand die verbitterd is, iemand die niet goed in het leven staat, die maar tezelfde tijd onwaarschijnlijk groot kunstenaar was. En ook visionair geweest is, ook de schilderkunst vernieuwd heeft, ook stappen vooruit gezet heeft. Maar of Rembrandt het zo bedoeld heeft, dat weet ik niet zeker. Mm-hmm. Het zou kunnen dat dat gewoon portretten waren. En dat hij er niet de bedoeling had om zijn, pardon, om zijn innerlijk te veruitwendigen in die zelfportretten. Maar vooral die laatste zelfportretten staan er zo'n paar bij, waar echt zo met zelfs bijna een grijtende blik, met minachtend blik naar zijn publiek kijkt. Mm-hmm. En dat sprak mij zeer aan.
Je hebt ook een grote bewondering voor Julian Barnes. En je bent gestrand bij een van zijn boeken, een boek van 2019. De man in de rode mantel.
Ja.
Waar hij schrijft over Samuel Jean Pozzi. Je wil er het laatste fragment uit voorlezen. Hè? Het einde van dat boek.
Ja.
Waarin de auteur zelf een aantekening meegeeft.
Een soort synthese van zijn boek. En zijn boek gaat dus over over Samuel Pozzi. Ik zal het eerst lezen.
Lees het eerst.
Toch weiger ik pessimistisch te zijn. De tijd die ik in de verre, decadente, hectische, gewelddadige, narcistische en neurotische Belle Époque heb doorgebracht, heeft me opgevrolijkt. Hoofdzakelijk vanwege de figuur van Samuel Jean Pozzi, die rationeel was, wetenschappelijk, progressief, internationaal en voortdurend op zoek naar nieuwe kennis, die elke nieuwe dag met enthousiasme en nieuwsgierigheid tegemoet trad, die zijn leven vulde met geneeskunde, kunst, boeken, reizen, beaumonde, politiek en zoveel mogelijk seks. Al kunnen we niet alles weten. Hij was, goddank, niet zonder fouten. Maar ik zou hem desondanks willen opvoeren als een soort held.
Is hij ook voor jou een soort held, iemand?
Ik heb in elk geval heel veel bewondering voor die man. Hij was welgesteld. Maar hij heeft met zijn leven ook iets gedaan. Ja. Hij was een geneesheer. Niet alleen ook antropoloog en neuroloog en zo, maar hij was vooral een gynaecoloog. En hij heeft op dat vlak baanbrekend werk gedaan. Hij heeft een naslagwerk geschreven over gynaecologie. We spreken 19e eeuw. Dat jaren een standaardwerk is gebleken. En hij heeft eigenlijk veel gedaan voor vrouwen. Hij is ook de man bijvoorbeeld die in de westerse wereld hygiëne binnen het geneeskundige aspect, het antiseptische methodes heeft hij ingevoerd. Bijvoorbeeld een onthutsende anekdote uit dat boek. Hij heeft verplicht dat mannelijke chirurgen, en dat waren bijna allemaal mannelijke chirurgen, hun handen ontsmetten voor ze begonnen te opereren. Dat was voordien niet nodig, omdat mannen reine handen hadden. Vrouwen niet. Mannen hadden reine handen. 19e eeuw. Dat heeft hij veranderd. Hij heeft dan ook heeft Darwin vertaald. Hij heeft een modelkliniek gemaakt. Een modelkliniek in die zin dat hij ook belang hechtte aan het comfort van de patiënten. Hij ging bijvoorbeeld zelf ook de stof voor de lakens kiezen, de lakenstof kiezen voor die op de bedden moesten liggen. Hij installeerde in de kliniek een bibliotheek. Hij inviteerde vooraanstaande schilders om de gangen op te smukken met muurschilderijen, zodat het voor de patiënten tenminste een beetje comfortabel was en draaglijk was om daar te verblijven. Ik vrees dat hij daar op dat vlak geen tredzander geweest is. Maar als je nu in een ziekenhuis binnengaat, dan ziet het er niet uit zoals hij het gepland had. Maar goed, maar daarnaast was hij ook een zeer bereisd man. Hij hield van kunst. Hij was bevriend met Proust. Hij was trouwens een personage zelf in La Recherche du Temps Perdu. Hij kende Le Beaumont. Hij was de chirurg en de geneesheer van Le Beaumont in die tijd. Ja. Hij reisde ook heel veel. En hij had aan de lopende band affaires. Hij was een vrouwengek. Hij was ook een hele knappe man. Moet ik zeggen, een dandy. Ging zijn kostumes en ging de stoffen voor zijn kostumes. Voor zijn kostumes zeggen zijn gordijnen in Londen kopen. Dat was een hele verfijnde smaak.
Een bijzonder leven, beschreven door Julian Barnes.
Een verhevigde vorm van leven, vind ik. Ja. Mm-hmm.
Een leven dat we kunnen lezen in zijn boek De Man in de Rode Mantel.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want and the future. Give us time to work it out. We want a world to know where. Come on inside. Taking our ride to nowhere. We'll take our ride.
David Byrne met de hit van Talking Heads uit 1985, Road to Nowhere, hier live op Broadway. Le Korevits, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Het is een redelijk existentiële tekst, hè? We are on the road to nowhere. En dat is ook zo. Ik bedoel, maar dat betekent erom niet dat die weg slecht moet zijn of onprettig moet zijn. Het is een vrolijk liedje ook. Uh-huh. En hij bestaat een versie van die hij bijna huppelend brengt. De krachtig liedje in de studioversie komt er ook zo redelijk aan wat, zo wat woede in. Ook argumenterend van we zijn op weg naar niets. Maar dat betekent erom niet dat we er niets moeten van maken.
De weg van jouw leven heb je voor het grootste deel afgelegd samen met je vrouw, hè? Marianne, ja, absoluut, ja. Jansen. Ja. Hoe oud waren jullie toen jullie elkaar leerden kennen?
Wel, toen we ons bewust waren van elkaars bestaan, waren we 9 jaar.
9 jaar?
Ja.
Minderjarige affaire.
Nee. Ik bedoel, bewust waren van elkaars bestaan. Niet dat we toen al aannamen namen om ons bestaan te delen. Maar we vonden elkaar waarschijnlijk vriendelijk, leuk. We zaten in de muziekschool samen. Ah. In het eerste, 4 jaar samen in de muziekschool gezeten. En dan vervolgens op 15-jarige leeftijd zijn wij een koppel geworden. En op 21-jarige leeftijd zijn we getrouwd.
Zo belangrijk is dat je in Aanbevelingen voor een Leven, een van de projecten van Behouden Begeerte, een praalstoet aanvraagt, hè, door Antwerpen voor haar. Wat denk je? Komt het ervan?
Waar een wil is, is weg.
Zeker als het Lukorovits zijn wil is.
We zullen ons best doen, maar ik vind het ook... het past, ik vind het ook... Zij is mijn levenslang steun geweest. Mm-hmm. En nog altijd, zeker nu. Zij is zelf ook een zeer... En nog veel meer begaafd dan ik. Op verschillende terreinen en op andere terreinen. Ze is een bijzonder zachtmoedig mens. En ze heeft alle lief en leed gedragen al die tijd. En dat is op beide vlakken wel een en ander geweest. Ja.
Hoe was het voor haar om te horen dat jij Alzheimer hebt?
Wel, zij was de enige die al enigszins op de hoogte was van... Want ik had aan haar ook al gezegd dat er iets fout was. En zij was ook degene die ook zei, ja, dat zal waarschijnlijk... dat overkomt mij ook. Maar het is erg, hè. Ik bedoel, het vooruitzicht op een gelukkige oude dag zit er niet echt in. Terwijl dat... We zijn 40 jaar getrouwd. Dus al... bezwaarlijk of 50-jarige huwelijksjubileum kan kunnen vieren, terwijl dat er dik in zat. 50 jaar getrouwden kregen in mijn dorp een mooi bord met het schild van Chrysanthemum erop. Dat zal ons niet gegund zijn waarschijnlijk. En ja, ze is jong, hè? Ze is 62 ook. Mm-hmm. Ik ook. Dat is hard.
Welke afspraken hebben jullie al gemaakt over de tijd die gaat komen?
Dat is wel een heel privé vraag, moet ik zeggen. Maar ja, afspraken zijn proberen om die tijd die de rest, en vooral de tijd die ik bewust kan meemaken, zo goed mogelijk door te brengen. Voor allebei. Mm-hmm. En dat bestaat dan uit in wezen zoveel mogelijk van het leven genieten en van wat het leven aanbiedt tot ons te nemen. En dat gaat dan over reizen. Over, we hebben een huis in Frankrijk om daar vaker door te brengen. Ons kinderen te begeleiden. Ons kleinzoontje te begeleiden. Dat is natuurlijk... Een geschenk van de hemel, dat jongetje, Psyche. Zo goed mogelijk proberen door de golven te waden.
Stel dat je nog 1 keer op café kon met Hugo Claus. en hem kon vragen hoe zijn ervaring was met Alzheimer, wat zou je hem dan vragen?
Dat zou dan ook het enige vlak zijn waar wij als gelijken met elkaar zouden kunnen spreken. Ik denk dat ik hem dat ik heel goed dat ik kan vermoeden dat hij op het einde van zijn leven heel veel wanhoop heeft gehad. Ik weet ook dat hij op het einde van zijn leven gezegd heeft, ik wist niet dat het zo lastig was om afscheid te nemen van het leven. Ik heb nu ook al vaker gezegd dat ik niet wil, dat ik de rit niet tot het einde wil doen. Maar dat is nu op dit moment eigenlijk nog gemakkelijk gezegd, vind ik. Het moment zal er ooit komen dat ik ook zelf echt heel concreet die beslissing moet nemen. En die beslissing is misschien minder hard voor mij dan voor mijn familie, voor mijn vrouw en kinderen. Maar wat ik aan Klaus zou vragen is, waarom hij zo lang gewacht heeft. Want hij was eigenlijk ook, vond ik, al redelijk ver in zijn ziekte. Dat is een moeilijk proces geweest, ook door zijn omgeving. Ik begrijp dat mensen aan mensen in ons geval, mag ik nu wel zeggen, een mouw trekken om toch zo lang mogelijk in het midden te blijven. Maar ik begrijp ook heel goed dat die fierheid om, en die behoefte om de dood niet aan uw tenen te laten trekken, groot is.
Het was in 2003 dat hij tijdens Saint-Amour publiekelijk de controle over zijn woorden verloor. Hè? Dat heb jij meegemaakt in de coulissen.
Ik heb dat zo'n zeer nabij coulissen. Er waren hele... Connie Palmen en Jan Mulder stonden met mij in de coulissen. Wij zagen in één keer dat er iets fout aan de hand was. En ja, we beslisten, hij moet van het podium gehaald worden. Ik wou dat niet doen, omdat ik vond dat een kleine middenstander niet een kunstenaar van de grootte van Klaus zelf van het podium kon halen. Ik zou dat vernederend gevonden hebben voor hem en ook voor mij. En toen heeft Connie beslist om hem te halen. En dan, ook een onvergetelijk moment, is Rocco Granata het podium opgesprongen en is onmiddellijk een lied begonnen. Wat ik nog altijd... Dat was ook een tragisch iets. Rocco had er zich zeer op verheugd om die tournee met Klaus te kunnen doen. En op de eerste voorstelling was hij al weg. Maar ik vond hem altijd zo stijlvol en zo grots van Rocco Granata dat hij ons uit de brand hielp. En dan vervolgens moest ik dan de beslissing nemen, wat nu? En wat twee mogelijkheden, ofwel hem onmiddellijk in Leuven, want wat is in Leuven gebeurd, naar een ziekenhuis brengen, ofwel hem naar Antwerpen brengen. Dat is dan beslist om het tweede te doen. Om hem bij hem thuis bij Veerle te brengen. Of dat een goede beslissing geweest is, ik weet het niet. Ik vraag het mij af. Mm-hmm. Maar in elk geval, mijn redenering was toen, ik ga... Dan is hij tenminste in Antwerpen en moet Veerle niet altijd... Maar ja, dat zijn privé dingen.
Ben je bang voor dat moment?
Nu niet. Ik ben er eigenlijk niet meer... Nee. Ik zie daar niet tegenop. Hm. Omdat ik het altijd een cadeau vind dat we dat kunnen doen. Ik vind het ook een belangrijke verworvenheid van onze beschaving, dat die mogelijkheid bestaat. Maar nogmaals, ik heb nu gemakkelijk spreken, omdat ik nu nog alle facetten van het leven kan savoureren, maar dat zal verminderen. En die wil ik dan ook zo ver mogelijk benutten nog. Ja.
Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
Ik heb die boodschap al geformuleerd in die video die ik gemaakt heb in eind december, op mijn laatste dag die directeur was van Wouter Beert. En als je wilt, wil ik die nog eens lezen.
Met plezier.
Oké. Wij zijn op aarde om te spelen. Dat is overigens een citaat van Klaus zelf. Uh-huh. We zijn op aarde om te spelen. Bewandel nooit de weg van de minste moeite. Leg altijd de lat iets hoger dan je zelf aan kan. Haal altijd en overal het onderste uit de kan. Laat perfectionisme geen scheldwoord zijn. Doe niet aan anderen wat je zelf niet wil aangedaan worden. Een oeroude, wellicht wat naïeve evergreen, die het leven in elk geval een hoop prettiger zou maken, mocht iedereen zich aan die regel willen houden. Koester vriendschap. Blijf trouw aan liefdes en geliefden. Wantrouw het gezond verstand. Verwelkom sluimerende dan wel uitslaande verliefdheden. Wees teder en onkuis. Vier het leven. Leef, leef, leef.
Dank je wel voor deze boodschap. Ik heb nog Forever Young van Bob Dylan. Waarom wil je dit laten horen?
Dat is de boodschap die iedereen in gelijk welke omstandigheden voor ogen moet houden. Want jong zijn is... Je kunt ook jong zijn als je 80 bent, denk ik. Het is een mentaliteit. Het is een levenshouding. Het is een fantastisch mooi liedje. Niet alleen qua muziek. De stem van Dylan. De tekst is ook zo heel mooi. En die wensen die je uitdrukt, ja, die beaam ik in een hoge mate. En het is een soort motto, een levensmotto, een gedragscode. Stay young, blijf jong.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Your heart always be joyful
Bob Dylan en band met Forever Young, Luc Korevits. Ik wil jou bedanken voor jouw heel kostbare tijd. Alle info over de boeken, de films en de teksten die hier ter sprake kwamen staat na te lezen op onze website radio1.be. Herbeluisteren kan via de app of via de podcast. En volgende week verwacht ik hier ook iemand met een pen. Fleur van Groningen. Tot dan.
Een herbeluister touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.